Dag herbeginner. Welkom terug. We staan nog eens in het Centraal Station van Antwerpen. En vandaag zijn we het gezegende jaar 2023. Maar voor het onderwerp van dit drieluik moeten we een dikke 100 jaar terug in de tijd.
Om 5:30 passeerden we Boekhout, langs enkele greppels en vestigingen. En om 6:15 arriveerden we in Antwerpen. Anvers, in het Belgisch of Frans.
Maakt u kennis met Reinhold Liebau, geboren in 1848 in Saxe. Na zijn legerdienst trekt hij rond als muzikant, om dan toch terug te keren naar zijn geboortestreek. Daar trouwt hij met de liefde van zijn leven, Maria. Samen krijgen ze 4 kinderen. Maar welke toekomst kan Reinhold hun geven? Hij heeft het plan opgevat om naar Amerika te trekken. Om daar een boerderij te kopen en dan hopelijk niet veel later zijn gezin te laten overkomen. Met paard en kar wordt hij afgezet aan het station van Leipzig. Het afscheid is hartverscheurend. Vanuit Leipzig reist hij dan eerst naar hier. Geen vreemde keuze, want Antwerpen is dan dé doorvoerhaven naar Amerika. In de tweede helft van de 19e eeuw wil heel de wereld naar Amerika. En dit is het tijdperk van de landverhuizers. De massamigratie komt op kruissnelheid. De schaal is ongezien. In de periode tussen 1860 en de Eerste Wereldoorlog, 1914, trekken maar liefst 37 miljoen Europeanen naar Noord-Amerika. En de grote rederijen doen gouden zaken. Maar de concurrentie is moordend. Er zijn kapers op de kust. De American Line, of de Hamburg American Line. De White Star Line, bekend van de Titanic. De Anchor Line, de Holland America Line, noem maar op. Hun schepen zijn een technologisch wonder waarmee mensen hun rotleven achter zich kunnen laten. 10 dagen varen en je bent in het paradijs. En één van al die rederijen, daar is Reinhold nu naar op weg.
Red Star Line. Snelle dienst en enige directe post- en passagierslijn van Antwerpen naar Noord-Amerika. Afvaart naar New York direct iedere zaterdag. Extra boten zo dikwijls als nodig. De poststomers der Red Star Line zijn voor hun zekere reizen bekend. Zij zijn bijzonder voor de Noord-Transatlantische vaart gebouwd, waarbij de nieuwste uitvindingen op het gebied der scheepsbouwkunst in acht zijn genomen.
De Red Star Line was een Amerikaans-Belgische onderneming, opgericht door een scheepsmagnaat uit Philadelphia, Clement Griscom. De keuze voor Antwerpen was financieel. Onder Belgische vlag varen was nu eenmaal goedkoper. Maar daarnaast konden ook al die landverhuizers wel wat opleveren. Wanneer Griscom naar de kaart van Europa keek, kon hij niet anders dan erkennen dat Antwerpen uitzonderlijk goed gelegen was. Als een knooppunt in een web van spoorwegen die helemaal tot Oost-Europa leidden. De langste spoorverbinding van het ogenblik was een rechtstreekse tussen Odessa en Antwerpen. Maar 4 dagen was je onderweg. En hier komen ze aan. Na een vreselijke reis, op elkaar gepropt in speciale 4e klasse wagons, moe, hongerig en vuil. En het eerste wat ze zien is deze kathedraal van ijzer en glas. Een heuse spoorwegtempel. Antwerpen Middenstatie, ingewijd in 1905. Daarvoor deed een ander station dienst, de Ooststatie. Tijdens hun lange reis zijn de migranten meermaals gecontroleerd. Niet alleen hun bagage, maar ook zij zelf. Opluizen of infecties. En ook hier in het station worden ze opgewacht. Door medewerkers van de Red Star Line, maar ook ambtenaren van de migratiedienst. Al bij aankomst kan het hier trouwens goed mislopen. Ze kennen deze stad niet, de taal evenmin. En dat maakt ze een makkelijke prooi voor malafide sujetten. Valse geldwisselaars, kaartspelers, gokkers, dieven, nep-emigratieagenten, aftroggelaars, allemaal willen ze wel een slaatje slaan uit deze arme stakkers. Voor onze vriend Reinhold gaat het al bij al vlot.
We waren met een vrij grote groep toen we naar het nabije hotel gebracht werden. Maar nog meer mensen waren er al. Allemaal zouden we morgen naar Amerika reizen.
Morgen, zegt hij. De meeste landverhuizers verblijven hier een nacht of twee, tot het schip vertrekt. Maar anderen blijven dan weer 3 tot 4 weken in hotels, logementshuizen of barakken.
Anna is 23 jaar. In de Antwerpse volkswijk, Den Dam, heeft ze Roger leren kennen. Een zeeman die haar hart gestolen heeft. Maar 6 jaar geleden is hij naar Amerika vertrokken, terwijl in Europa de oorlog uitbrak. Nu is de wapenstilstand getekend en hij heeft Anna met een brief ten huwelijk gevraagd. Hij schrijft dat hij haar ticket zal betalen. Anna besluit om haar kans te wagen.
Inmiddels hebben wij het station verlaten. En we lopen over de Keizerlei. Antwerpen is een van de belangrijkste steden voor transitmigranten. Die komen eerst in het oude centrum terecht, en de kaaien. Maar begin 20e eeuw is het deze buurt die de meeste van hen aanzuigt. En hier staan dan ook de landverhuizers hotels. Met name die al een idee geven van de herkomst van hun gasten. Reinhold, die zit in een zijstraat hier, in Hotel Frankfurt. Er is ook het Hotel du Luxembourg, Warschau, of Hotel Lemberg, dat is Lviv vandaag in Oekraïne, Hotel Riga, Jaffa, voor Joodse kinderen die zonder ouders in Antwerpen verblijven, enzovoort. Andere hotels die geven dan weer de bestemming weg, zoals Hotel Canada, Amerika, Hotel New York. Het bekende hotel Max ontvangt de betere migrant. 80 kamers voor 182 personen. Ruim, proper, met goede maaltijden en in respectabel gezelschap. Hotel Frankfurt, dat geldt dan weer als goedkoop, slecht onderhouden en nogal krap, met 5 gasten per kamer.
De meeste gasten waren Duitsers, tenminste aan de taal te horen. Er waren ook veel Bohemen en Polen en ook veel Joden en kinderen van alle leeftijden. Als avondmaal kregen we soep met macaroni, stoofpot met aardappelen en pruimen, wit en bruin brood, allemaal goed klaargemaakt en meer dan genoeg. Ik werd naar de 4e verdieping gebracht. In de slaapkamer stonden 3 grote metalen bedden met vering en donze matrassen en katoenen dekens. Ik sliep erg goed. 3 andere gezellen deelden de andere 2 bedden. Alle handbagage werd opgeslagen op een overdekte binnenplaats.
Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert, nietwaar? In Antwerpen is sanitaire controle de regel. Op bepaalde momenten vliegen migranten bij aankomst 1 week in quarantaine. Elk etablissement dat hun onderdak wil bieden, heeft een vergunning nodig, moet ook gastenlijsten overmaken en wordt onderworpen aan controles op de hygiëne en zedelijkheid. Wekelijks worden de hotels gedesinfecteerd. Al van bij aankomst worden de migranten in de smiezen gehouden door de overheid, want zo klinkt het, ze zijn de potentiële dragers van luizen, cholera, tyfus of trachoom, en dus een gevaar voor de stad. Die schrik is niet ongegrond. In 1892 is cholera uitgebroken in Hamburg. En Antwerpen is in volle uitbreiding. Arbeiders leven opeengepakt in de snel groeiende beluiken. En wat als al die migranten in Amerika worden afgewezen? Ja, dan belanden ze wellicht doelloos en berooid terug in Antwerpen. Beter voorkomen dan genezen dus. Ook de Red Star Line zet in op gezondheid. Niet op het welzijn van de landverhuizers, maar al wie aan de andere kant van de grote plas geweigerd wordt, die wordt gerepatrieerd op kosten van de rederij. Maar goed, Reinhold wordt aan de Red Star Line verwacht. De chicste straten van de stad liggen op de route van de landverhuizers naar daar. En wij lopen dan ook met ze mee over de Meer. Voor de luisteraar die Antwerpen niet kent, de Meer is een statige boulevard en zo'n beetje de winkelslagader van de stad. Ja, ik wandel hier wekelijks en kijk er nog nauwelijks van op. Maar voor Reinhold is het de eerste keer dat hij een moderne metropool aanschouwt.
Samen met een paar andere passagiers maakte ik een wandeling in wat een grote stad leek te zijn. Er waren mooie grote gebouwen, wijde straten, trams, straatverlichting en een permanent gigantisch circus. En levendig verkeer, grote en opvallende winkelvitrines en vele restaurantjes. Deze hadden tafels en stoelen op het voetpad tegenover hun ramen voor buitenbediening, zodat voetgangers op de straat moesten lopen om te passeren. Bier was duur. Tot laat in de nacht werden er vele Duitse liederen gezongen. Ik volgde het voorbeeld van vele passagiers en kocht een fles cognac aan 2 mark en een reep chocolade in een winkel vlakbij. Er was een concert in het restaurant tegenover ons, waarnaar ik even luisterde vanaf de straat. Het orkest stond net in het straatraam en bestond uit niets meer dan een violist en een trompetist.
Wel wat anders dan die arbeiderswijken met hun ruige cafés. Die landverhuizers moeten hier hun ogen hebben uitgekeken. Al die elegante vrouwen en goed geklede mannen met hun wandelstokken, hun zakhorloges en hun tits op het hoofd, kent u wel, een populaire strohoed met zo'n zwarte band. Met hun rammelende magen stappen de migranten voorbij de ijsventers en de grand cafés met heerlijk geurend gebak. Maar zij mogen hun spaargeld niet verbrassen. De Red Star Line heeft de stad Antwerpen en haar economie doen groeien. Maar het is niet de bedoeling dat de landverhuizers hiervan profiteren. Zij zijn hier maar tijdelijk en ze worden in een soort parallel circuit gehouden. Ze zijn heel zichtbaar in het straatbeeld. Met hun vreemde talen en uitheemse kleren vallen ze zo uit de toon. En het laat zich raden. De klachten bij het stadsbestuur zijn legio. Die landverhuizers, die verontreinigen de voordeuren, ze blokkeren voetpaden, zorgen voor nachtlawaai, maar ook ze stinken. De stad is vooral beducht voor Russen. Volgens vele Antwerpenaren zijn die gespeend van elke vorm van beschaving of hygiëne.
Irene Bobelijn is een meisje van 6 jaar. Ze woont bij haar grootouders in Sint-Amandsberg, want haar mama en papa werken in een fabriek in Amerika, in een staat met de naam Illinois. Ze hebben zoveel geld gespaard dat ze hun dochtertje kunnen laten overkomen. En vandaag is het zover. In Antwerpen wordt ze opgewacht door een kennis van de familie. Haar bestemming? New York.
Een vraag die we ons nog niet hebben gesteld. Waarom laten de landverhuizers alles achter om hun geluk te beproeven aan de andere kant van de oceaan? Wel, ieder heeft uiteraard zijn eigen verhaal. Vertrekken doe je nooit zomaar. Maar de grootste motivator? Werk. Anderhalve eeuw geleden heeft ons continent een landbouw-economie. Maar die is in volle transitie. Of beter, in crisis. Hoe komt dat? Dat komt omdat de bevolking enorm is toegenomen. Dankzij onder meer de introductie van de aardappel en vernieuwingen in de landbouw. Tussen het jaar 1500 en 1700 is de bevolking al verdubbeld, maar tijdens de 100 jaar die daarop volgen, nog eens maal twee. In de 19e eeuw leven mensen langer, de kindersterfte daalt, so far so good, denken we dan. Maar dan, het gevolg voor het platteland? Overal werklozen. Legers van paupers. Boerengezinnen die zijn het gewend om thuis bij te klussen, om rond te komen. Maar door de snelle industrialisering en de bijbehorende mechanisering verhuist deze huisnijverheid naar fabrieken. En waar staan fabrieken? In steden. Ons land, dat liberale België, mag zich dat wel op de borst slaan als vierde belangrijkste exportland ter wereld. Het is een lage loonland. En de overheid onderdrukt het proletariaat, de arbeiders. Honderdduizenden mensen emigreren, tegen wil en dank. Armoede dus duwt miljoenen Europeanen weg. En zoiets noemen we met een geleerd woord een economische pushfactor. Maar er zijn ook politieke pushfactoren, zoals daar zijn discriminatie, vervolging of oorlog. En daarvoor kijken we in de eerste plaats naar het Russische Rijk, vlak voor de eeuwwisseling. Daar zwaait Nicolaas II de plak, als tsaar van alle Russen. Territoriaal is Rusland anno 1900 niet het Rusland van vandaag. Beeld u zich de historische kaart Europa 1900 in, of Google ze vlug. Rusland is kolossaal. Het omvat het huidige Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne, maar ook Polen. En de Baltische Staten. Moet je nagaan, in 1900 bestaat er iets als de grens tussen Rusland en Oostenrijk. Of tussen Rusland en Duitsland. Vandaag liggen die landen zo ver uit elkaar. In Rusland heerst een virulent antisemitisme. Joden worden gediscrimineerd. Ze mogen niet naar school of grond bezitten. En dan zijn er de gevreesde pogroms, niet toevallig een Russisch woord. Dat zijn de opstoten van collectief geweld tegen de Joodse shtetls, de dorpen aan de rand van het Rijk, met als doel om de Joden te intimideren of te verjagen. Vooral in Oekraïne kosten pogromvlagen het leven aan duizenden mannen, vrouwen en kinderen. En de Russische overheid? Die laat betijen. Al dat geweld vormt een welkome afleiding van de belabberde economische toestand waarin het land zich bevindt. Nog meer politiek geweld is er in 1917 met de Russische Revolutie en de daaropvolgende burgeroorlog. Het einde van het regime van de tsaar gaat gepaard met miljoenen doden. En voor de rest van Europa is er ook de dreiging van de Eerste Wereldoorlog. De periode tussen 1860 en de Eerste Wereldoorlog is ook uniek in die zin dat er geen douanes zijn. Mensen hebben geen visum nodig, een of ander geboortebewijs volstaat. Enkel Rusland heeft haar grenzen gesloten. Niet om immigranten tegen te houden, maar om te voorkomen dat Russische jonge mannen hun dienstplicht ontlopen. Maar gelukkig zijn er in dat geval de diensten van mensensmokkelaars.
Abram Spiwak woont in Bessarabië, dat ligt in Oekraïne. Van zijn liefje heeft hij afscheid moeten nemen, want zij is al met haar familie naar Amerika vertrokken.
na de zoveelste pogrom, is de maat vol voor Abram. Illegaal trekt hij de grens tussen Rusland en Oostenrijk over. Omdat hij zijn legerplicht ontvlucht, wordt hij even opgepakt, maar uiteindelijk krijgt hij een ticket in handen van de Red Star Line en een treinticket naar Antwerpen.
Het jaar 1913, niet toevallig 1 jaar voor de Grote Oorlog, is een migratietopjaar. En voor Antwerpen betekent dat 25 treinen per dag, propvol landverhuizers. Luider dan ooit klinkt voor hen de lokroep van America. America. Ook onze Saksische vriend Reinhold wil naar daar, om een boerderij te kopen in Iowa, in de Midwest. We zagen er net al de pushfactoren, maar de belangrijkste poolfactor die landverhuizers over de oceaan trekt, is the American Dream. America is een eindeloos, onbeschreven blad, nog maar net volledig in kaart gebracht. The land of opportunity, waar hogere lonen zijn, beter werk, from zero to hero. Daar ligt een eerlijke toekomst. Tenminste, voor al wie bereid is om ervoor te werken. We lopen nu langs de Schelde. In de verte zien we de Rijnkaai liggen. De laatste Europese stopplaats voor onze landverhuizers. Om een rechtstreekse verbinding met New York mogelijk te maken, hebben de stad en de staat kosten nog moeite gespaard. Antwerpen heeft de tweede grootste haven ter wereld en die is gemoderniseerd. In 1875 zijn deze kaaien rechtgetrokken, zodat gigantische transatlantiekers hier kunnen aanmeren. Deze buurt heet het Eilandje. Talandje. Ook al is het een tochtgat, vandaag moet je hier zijn voor de hippe bars, de strakke lofts en chique jachten. Toch liepen over deze kinderkopjes ooit veel armetierigere mensen. Ooit was dit de rafelrand van Antwerpen. Kleurrijk volks, maar ook met een blik op de wereld. Want beste luisteraar, we zijn op onze bestemming, de Rijnkaai. We staan voor een groot bakstenen magazijn, prachtig gerestaureerd, helemaal opgepoetst. In grote, witte letters lezen we Red Star Line. Ik heb hier een pasteltekening uit 1899 van de Antwerpse schilder Eugène van Mieghem. Zijn vader was scheepsbevrachter en zijn moeder hield vlak tegenover dit gebouw een kroeg open in de Montevideo-straat nummer 6. Dagelijks was Van Mieghem getuige van het reilen en zeilen van al die dokwerkers, zakkennaaisters, buildragers, straatboefjes, matrozen, maar ook onze landverhuizers. Op de tekening zie ik silhouetten, echte mensen, duidelijk afgepeigerd van een maandenlange reis. Een kind zit op de grond naast een zware knapzak. En links een gezin. Een vrouw met hoofddoek, de man met zwarte kleren en een zwarte baard, duidelijk Joden. Ze bewaken een bepakte kar met een babytje erin. Hun paard is uitgeput. Rechts op de prent rust een vrouw tegen de muur, naast haar dochter. En in het midden een paar pratende figuren met reiskoffers. Op de achtergrond nog meer wachtende, schuifelende silhouetten. En dan daarachter een reusachtig schip. Het is exact deze plek waar we nu staan die Eugène van Mieghem heeft getekend. Op het hoogtepunt van de massamigratie schoven hier 4000 migranten per week aan. Of het nu hondenweer was of niet. Om hun spullen te laten ontsmetten in stoomketels, maar ook voor de gevreesde medische keuring die zonder genade beslist over hun toekomst. De Red Star Line heeft tussen 1873 en 1934 naar schatting 2 miljoen mensen vervoerd. Tussen de 200.000 en 250.000 van ze waren Belgen, de rest Russen, Polen, Oekraïners, Roemenen, Hongaren, Bulgaren, Tsjechen, Slovaken, Duitsers, noem maar op. Op deze kasseien zijn tranen gevloeid. Kinderen en onbegeleide vrouwen hebben hier gezocht naar een man die onder zijn naam een ticket voor ze wilde kopen. Dit was de plek waar familieleden elkaar voor het laatst zagen. Misschien wel voor altijd. Ook Reinhold heeft hier gestaan, hoopvol met in zijn handen zijn ticket dat hij al in Leipzig heeft gekocht. Een ticket voor de belangrijkste reis van zijn leven. Het is een all-in ticket, van deur tot deur, inclusief de reis naar Antwerpen, zijn verblijf hier, de overtocht en eventueel een treinrit naar een Amerikaanse bestemming. Een ticket naar het beloofde land is betaalbaar. Al die rederijen moeten tenslotte concurreren. Omgerekend betalen mensen aan het begin van de 20e eeuw tussen de 500 en 1000 euro voor derde klasse. De Red Star Line heeft een netwerk van agentschappen verspreid over Centraal- en Oost-Europa. In Wenen, Budapest, Praag, Berlijn, Warschau, zelfs in Kiev. Daarnaast stuurt ze agenten uit naar de kleinste gehuchten om daar plaatselijke handelaren, cafébazen, zelfs kappers over te halen om tickets te verkopen. In ruil voor een mooie commissie uiteraard. Mond-aan-mond reclame doet de rest.
Zisja en Hinda Pressman, een echtpaar van Poolse oorsprong, hebben een kledingzaak in Berlijn. Wanneer de nazi's aan de macht komen, vluchten ze naar Antwerpen. Maar als Joden krijgen ze hier geen verblijfsvergunning en ze worden het land uitgewezen. Toch hebben ze een visum weten te bemachtigen voor de Verenigde Staten. Ze kopen een ticket voor de Red Star Line.
En hier staan we dan, aan het einde van onze aflevering, mee aan te schuiven. Voor vele mensen hier was het afscheid van hun geliefde traumatisch. Maar soms konden ze hun geluk niet op. Eindelijk konden ze naar Amerika, dankzij de Red Star Line. Nu ligt enkel de Atlantische Oceaan nog in de weg. En dat is voor volgende aflevering. Voor hun fantastische stemmenwerk bedanken we vandaag Christine Maas, Laurens Luiten en Wart Bal. Deze aflevering werd gemaakt in samenwerking met het boeiende Red Star Line Museum en met Studio 100, naar aanleiding van hun spektakelmusical Red Star Line. Boek vandaag nog uw ticket, want die is enorm de moeite. Wij zijn Geschiedenis voor Herbeginners. Benjamin Gooivaerts en Laurent Pochet schrijven mee, Philip Fekemans monteert en ik, Jonas Goosenaerts, praat. Volg ons op Facebook en Instagram. Tot volgende keer.